Goedemorgen allemaal, gemeenteleden, gasten en ook de luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder willen we de mensen van Ichters welkom heten. Volgens mij zitten jullie daar. Welkom. Jullie zijn bezig met de kerkentour en vandaag bij ons. We vinden het fijn dat jullie er zijn, want heel veel van onze jongeren zijn op kamp. Dus top. Ik hoop dat jullie eens thuis voelen bij ons en we hopen samen een gezegende dienst te hebben. De voorganger van morgen is dominee Lagewaard uit Veenendaal. Ook een speciaal welkom voor u. Kinderen van kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar en ook de tieners van tienergroepen 1 en 2. Mijn naam is Arine Brouwer, ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop sta ik met dominee Lagewaard hiervoor in de kerk. U kunt bij ons terecht als u vragen hebt over onze gemeente of over de dienst. En ook als u graag zou willen bidden, bent u bij ons van harte welkom. Dan kunnen we in de stilteruimte een moment van gebed met u hebben. Organist, pianist vanmorgen is Simon Kaardijk. En we zingen nu eerst het lied wat u net al hoorde. Uit de eigen bundel nummer 11. Bless the Lord, my soul. Dan is er een moment van stilte. Beleiden we dat we afhankelijk zijn van God. En horen we zijn groet. En dan zingen we gezang 477 vers 1. Geest van hierboven. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
We zingen het 3 keer zoals op de bier staat.
Laten we in het begin ons richten op God in onze gebeden in stilte. We beleiden dat we deze dienst niet zelf kunnen maken. Je kunt nog zo goed voorbereiden. Maar je kunt alleen maar de kanalen graven waardoor de geest kan stromen. En daarom beleiden we dat we afhankelijk zijn van God die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is trouw tot in eeuwigheid. En hij laat niet los wat zijn hand begonnen is te doen. Genade en vrede van deze God, onze Vader, door onze Heer, Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Als er een kindervertelling is, dan komen de kinderen nu naar voren. Dat staat in de liturgie. Dat wilde ik. Ik had het wel gemarkeerd. Ik moest nog vragen, maar ik ben dat net vergeten. De kinderen van de Bijbel- en tienergroepen gaan naar hun eigen ruimtes. En daarna zullen wij een gedeelte van de wet lezen. Ik wens jullie een goed samen zijn. Ik wil met u lezen een bewerking van de 10 geboden. Gemeenteleden uit Veenendaal gingen een keer naar New York, naar Redeemer Church, en die brachten een liturgie mee. Nou, die heb ik vertaald inmiddels, die heb ik ook aan alle collega's rondgestuurd. Wellicht kent u hem ook wel, maar af en toe dan lees ik hem en dan denk je, ja, dat is toch een andere manier van denken. Dat is een andere manier van benaderen. De 10 geboden, God alleen. Welke andere zaken of relaties of doelen in mijn leven zijn belangrijker of nemen mij meer in beslag dan God zelf? Ken ik God zo en aanbid ik hem zo als hij zich openbaart in de Bijbel? Of pas ik het beeld van hem aan zoals ik hem wil hebben? Gods naam. Als ik zeg een christen te zijn, leef ik er dan ook naar of ben ik de afgelopen week een schijnheilige geweest? Misschien in een deel van mijn leven. De Sabbat. Geef ik God werkelijk mijn leven of alleen de restjes van mijn tijd? Vader en moeder. Heb ik echt mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik kan geven? Niet doodslaan. Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, aan bitterheid, rancune? Heb ik slecht van mensen gedacht? Geen overspel. Ben ik intiem geweest met een ander of heb ik mijn gedachten toegestaan om zich te verlustigen in verlangens van intimiteit met een ander dan mijn partner of vaste vriend, vriendin. Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd of dienstbaarheid of geld of goederen ontnomen die niet van mij zijn? Geen vals getuigenis. Ben ik integer geweest afgelopen week? Heb ik mijn beloften gehouden? Heb ik eerlijk gesproken? Niet begeren. Ben ik in staat geweest om God te danken voor mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid, wijsheid en hulp? En als je dat hoort, dan zou je bijna zeggen, iedereen die achter alle 10 een vinkje kan zetten, ja, klopt, mag nu opstaan. Laten we, voordat we gaan bidden, u zingen, Vader vol van vrees en schaamte. Laten we samen bidden. Heer onze God, we hebben al gebeden op allerlei manieren. We hebben Bless the Lord gezongen. Een prachtig gebed. We zijn in stilte tot u gekomen. Misschien wel met heel gerichte gebeden van dank of gebed. Misschien hebben we alleen maar onze verwarde gedachten aan u voorgelegd en u gevraagd om er iets van te maken. We hebben gebeden door te luisteren naar wat u tot ons zegt, want dat is toch ook bidden, luisteren naar u. En niemand van ons stond op toen we die optie kregen. Want als we werkelijk luisteren naar wat uw hoge en goede en heilige wil is, die zo volmaakt is en zo goed en zo op harmonie gericht, dan merk je dat je tekortschiet. We danken u dat we mochten bidden, dat we vol van vrees en schaamte mochten komen, maar dat niet alleen. We komen wel naar u die de bron van leven bent, naar u die de bron van vrede bent, u die de bron van genade bent. Want genade, dat is iets wat we nodig hebben. Vrede, dat is iets wat we zo vaak missen. Vrede met u. Vrede met de ander. Vrede met de wereld om ons heen. Vrede met onszelf. En u bent de bron van vrede. U bent de bron van genade. En hoe verward of hoe aangesproken ook door uw wet en woord we hier komen. We komen hier wel om deze ruimte met meer hoop, meer verwachting, meer vrede, meer genade te verlaten dan waar we mee gekomen zijn. Want we komen hier om ons op te laden, om opnieuw verder te gaan op al die duizend wegen waarop u ons weer uitzendt. We danken u dat we hier met zoveel verschillende mensen mogen zijn. Ook dat de woorden die hier worden gesproken ook vertaald worden naar andere talen, zodat mensen het mee kunnen maken. Zodat dat jongeren van Ichters hier mogen zijn om zo te zien hoe anderen hun geloof beleven, vormgeven. We danken u dat ze in een periode mogen zijn waarin je gevormd wordt en waarin je kunt ontdekken hoe breed en hoe diep en hoe hoog uw liefde is. Ook door te merken hoe dat vorm krijgt in al die verschillende veelkleurige kerken. Wees zo door uw genade in deze dienst. Vervul onze gebeden die we ook hebben gezongen. Vervul ons met uw geest. Neem weg wat verkeerd is. Ontfermt u zich zo over ons. En heb ons lief. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. Dan gaat nu Demiano Acquirina, als ik het goed uitspreek, met ons lezen uit 1 Samuel 14. Komt dat door mijn verkeerde uitspraak of? Nou, aangezien er iets fout is gegaan, ik kan het zelf doen. Het kan ook zijn dat iemand zegt, weet je, dan doe ik het. Voel je vrij, ja? 1 Samuel 14, vers 1 tot en met 23. Ja.
Tot en met?
23.
23, ja. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tegen zijn wapendrager: laten we oversteken naar de Filistijnse wachtpost daar aan de overkant. Maar hij vertelde niet aan zijn vader wat hij van plan was. Saul had zijn tent opgeslagen onder de granaatappelboom bij Migron, even buiten Gibea. Hij had 600 soldaten bij zich. De functie van priester werd bekleed door Achia, de zoon van Achitub. Achitub was een broer van Ichabod, die de zoon was van Pinegas, de zoon van Eli, de priester van de Heer in Silo. Niemand wist dat Jonathan weg was. Aan weerszijde van het ravijn dat Jonathan wilde oversteken om bij de Filistijnse wachtpost te komen, staken twee rotstanden uit. De Bozes in het noorden tegenover Michmas en de Senne in het zuiden tegenover Gibea. Jonathan zei tegen zijn wapendrager: laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de Heer op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Dat lijkt me een goed plan, antwoordde de wapendrager. Ik ben uw man. Luister, zei Jonathan. We steken over en zorgen dat de soldaten ons niet zien. Misschien zeggen ze tegen ons: halt, verroer je niet tot we bij jullie zijn. Dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Of ze zeggen: kom maar op, en dan klimmen we naar boven, want dat is voor ons het teken dat de Heer ze aan ons uitlevert. Ze zorgden er dus voor dat de bezetting van de Filistijnse wachtpost hen tweeën in het oog kreeg. De Filistijnen zeiden tegen elkaar: kijk, de Hebreeën komen uit hun holen tevoorschijn. En de soldaten van de wachtpost riepen naar Jonathan en zijn wapendrager: kom maar op, dan zullen we jullie wel eens leren. Volg mij, zei Jonathan tegen zijn wapendrager. De Heer heeft ze aan Israël uitgeleverd. Jonathan klom op handen en voeten naar boven, met zijn wapendrager achter zich. Waar hij kwam, vielen de Filistijnen neer, en zijn wapendrager gaf hen de genadestoot. Bij dit eerste treffen doden Jonathan en zijn wapendrager 20 mannen. Dit alles speelde zich af op een terrein half zo groot als een span ossen in één dag kan ploegen. Er ging een siddering door het kamp, in het veld en door de bezetting van de wachtpost, en ook de stoottroepen rilden van schrik. De aarde beefde en alle Filistijnen sidderden van angst voor God. De mannen van Saul, die bij Gibea in Benjamin op de uitkijk stonden, zagen wat er gebeurde. Er ontstond een golf van paniek en de menigte rende heen en weer. Daarop beval Saul: laat iedereen aantreden en zoek uit wie er ontbreekt. Het bleek dat Jonathan en zijn wapendrager er niet waren. Breng de ark van God hier, zei Saul tegen Achia. De ark van God bevond zich namelijk in het kamp van de Israëlieten. Maar terwijl Saul met Achia sprak, zwol het rumoer in het kamp van de Filistijnen nog aan, en daarom trok hij zijn bevel weer in. Saul en zijn mannen verzamelden zich en stortten zich in de strijd. De verwarring was zo groot dat de Filistijnen het zwaar tegen elkaar opnamen. Zelfs de Hebreeën, die zich al jaren eerder bij de Filistijnen hadden aangesloten en aan hun kant meevochten, bedachten zich en kozen nu de kant van de Israëlieten onder Saul en Jonathan. En toen de Israëlieten, die zich in het bergland van Ephraim schuilhielden, hoorden dat de Filistijnen op de vlucht sloegen, zetten ook zij de achtervolging in en bleven hen op de hielen zitten. Zo schonk de Heer Israël die dag de overwinning.
Ja, dank je. En zo klinkt het woord van God. Na de preek zingen we Ere zij de Vader en de Zoon. En aan het eind van de preek zal ik ook kort bidden naar aanleiding van de preek. En straks lezen we ook nog een stukje uit 1 Samuel 13. Ik heb me nog helemaal niet voorgesteld. Kom ik daar voor het eerst in Eindhoven en vertel ik niet eens wie ik ben. Nou, mijn naam is dus Dick Lagerwaard Veenendaal. ben al ruim 26 jaar predikant. Maar belangrijker dan dat, ben een echtgenoot van mijn geliefde vrouw en vader van 4 kinderen. Inmiddels zelfs sinds een aantal weken opa. En belangrijker dan dat allemaal, ik ben een kind van God. En toen ik tiener was en in Schiedam een beetje rondliep, dacht ik, wat zal ik nou gaan worden in mijn leven? Ik vond het enig om op de jeugdvereniging inleidingen te houden. Daar had ik echt veel plezier aan. Om de Bijbel te lezen, daar wat omheen te lezen en daar gewoon een inleiding over neer te zetten. Dat vond ik fantastisch. Maar ja, ik vond de medische sector ook wel heel interessant. Arts of chirurg. Nou, als ik zie hoe ik nu met bloed omga, denk ik dat het beter is dat ik dat niet gedaan heb. Maar hoe weet je nou wel wat je moet kiezen? En ik ging ervoor naar Labrie en naar allerlei mensen toe. En ik dacht als tiener, hoe weet je nou dat God je leidt? Daar moet toch wel een soort blauwdruk zijn in de hemel. Waar God exact heeft aangegeven van nou, dit is het plan voor declarenheid. En wat is vragen om leiding? Dat is vragen dat God een tipje van de sluier optilt. En een stukje van die blauwdruk laat zien. En als je dan goed begrepen hebt, nou dan mag je door. Heb je het verkeerd begrepen, moet je terug. En weer opnieuw zoeken van welke weg dan? Nou, dat heb ik allang afgeschaft, die gedachte. Zo denk ik niet meer. In de Westminster Confession, daar staat dat de mens geschapen is to honor God and to make decisions for him. Dus je mag zelf besluiten maken, besluiten nemen, zonder dat je eerst moet wachten op een seintje van boven. Maar als het nou een heel belangrijk besluit is, ja, ga ik deze kant op, arts of predikant? Ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik als predikant een ziekenhuis inliep en ik kwam een arts tegen, toen dacht ik, oeps, had ik ook kunnen worden. Hoe weet je het nou, wat je moet doen? En hoe leidt God nou? Nou, daar zijn heel veel verschillende geschiedenissen over. Over hoe God leidt. En Jonathan is daar een heel apart voorbeeld van. Nou, ik heb dat plaatje hier neergezet. Ik ben groot fan van Lord of the Rings. Dus daar lijkt het ook wel een beetje op. Het lijkt ook wel een beetje op Avatar. Het lijkt op allerlei fantasieverhalen. Maar degene die daar in zijn eentje staat, dat is dus Jonathan. En op die rotsranden, als je goed kijkt, dan zie je soms wat speren en schilden. Daar staan die soldaten. Nou, dat is de situatie. We hebben het vanmorgen gehoord. Dat hij met zijn wapendrager erop afging. Nou, nu heb ik in Schiedam altijd goed geleerd van een tekst moet je verstaan in zijn context. En ook in Apeldoorn en zo hebben we dat goed geleerd. Dus laten we nog even kijken naar de context. Wat is nou de situatie waarin Jonathan dit huzarenstukje uithaalt? Even de achtergrond. Want ja, mijn vrouw die zegt wel eens tegen me van ja, jij preekt dan over een tekst en je gaat ervan uit dat we het allemaal kennen, maar wij zijn die hele week niet met die tekst bezig geweest. Moet ik soms aan denken. Dus het is goed dat je even weet wat is de achtergrond. 1 Samuel 13. Saul was 30 jaar toen hij koning werd. 2 jaar was hij koning van Israël. Wie is hier 30 ongeveer? Kijk, een beetje jullie leeftijd. Nou. Denk even na, als je 30 bent en je hebt een kind. een zoon, Jonathan. Hoe oud kan die maximaal wezen? 15? Zullen we het zomaar doen, ongeveer? Zullen we hem op 15 neerzetten? Wie is hier 15? Die zijn weg. Naar het kamp. Ik moet zeggen, toen ik deze preek in Veenendaal hield, had ik daar helemaal niet bij stilgestaan. Maar na de preek komt iemand naar me toe die zei, weet je wel dat Jonathan ongeveer 15 was? Nooit bij stilgestaan. Saul had 3000 Israëlieten uitgekozen. 2000 waren met hem gelegen bij Michmas, het gebergte van Bethel. 1000 lagen er met Jonathan bij Gibea en Benjamin. Logisch, 2000 bij de koning, 1000 bij de prins. De rest van het volk werd teruggestuurd naar huis. Jonathan versloeg, ook toen al, de Filistijnse wachtpost in Gibea en dat kwam de Filistijnen ter oren. Saul liet in heel het land de ramshoorn blazen en rondzeggen, Hebreeën luister, Israël heeft de Filistijnen vernederd doordat Saul een van hun wachtposten verslagen heeft. Nou, dat klopt dus niet. Dat was Jonathan en hij claimt de eer voor zichzelf. In die tijd was er nog geen Twitter, Facebook en het beroep van fact-checker bestond nog niet. Dus hij roept dat om zich heen. De Filistijnen verzamelden hun troepen om tegen Israël ten strijde te trekken. Het was eigenlijk een soort koude oorlog en er was eigenlijk niet veel beweging in die strijd. Maar toen ze een prikje kregen, die Filistijnen, toen gingen ze ook over tot actie. Net zoals de Amerikanen, een aantal jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog, geen actie. Nee, we leveren wel wat aan Engeland en zo, maar toen Pearl Harbor werd aangevallen, ja, toen werd de slapende reus wakker. Nou, dat had Jonathan op zijn geweten. Hij heeft de slapende reus wakker gemaakt. De Filistijnen verzamelden hun troepen om tegen Israël ten strijde te trekken. Nou, we hebben net gehoord met hoeveel Saul was, 3000 in totaal. Nou, met hoeveel komen de Filistijnen? Nou, 3000 strijdwagens alleen al. En 6000 paarden en voetvolk, zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Nou, dat is nogal een overmacht. En dan wordt het leger van de Israëlieten in nauw gedreven. En waar verschuilen die mannen zich in vers 6b? In grotten, spelonken, rotsholen, grafkamers, waterputten. Kortom, iedere plek waar ze zich ook maar konden verstoppen, daar gingen ze zich verstoppen. En behalve die 5 schuilplaatsen, waren ook Hebreeën die de Jordaan overstaken, naar Gad en Gilead. En ondertussen bevond Saul zich nog steeds daar. Nou, dan moet hij 7 dagen wachten op Samuel. Geen idee waarom. Samuel had dat blijkbaar gezegd, van je moet 7 dagen wachten. Nou, oké, 1 Lord of the Rings feitje, hadden ze in de Helm's Deep ook, hè. Moesten ze 3 dagen wachten op Gandalf. Maar ja, hij dacht, die Samuel die komt maar niet. En zijn mannen, bang, die vluchten weg. Dus hij dacht, nou, dan ga ik zelf maar offeren. En dan komt Samuel, precies op die dag zal je zien. En dan zegt hij van, nou, dat koningschap van jou is niet erfelijk. Dat gaat niet over naar je zoon, want je bent een koning, maar je hebt niet het recht om een priester te zijn. Dat is de geschiedenis. Van de achtergrond van deze geschiedenis. En als je dit dan bekijkt, dan kun je je afvragen van, wat zou de houding van Jonathan kunnen zijn? Jonathan heeft zijn vader zien stuntelen. Hij had zoveel beloften gekregen, die vader. En Jonathan die was de gedoodverfde opvolger van hem. En dan ziet hij dat zijn vader de fout ingaat. En wie zit met de brokken, wie zit met de gevolgen? Jonathan. Wat had een reactie van Jonathan kunnen zijn? Hij had kunnen zeggen van, nou, mijn vader heeft druiven gegeten en mijn tanden zijn slecht geworden. Zoals dat ergens in het Oude Testament staat. Hij heeft iets fout gedaan, ik zit met de brokken. Weet je, ik trek me terug. Doet hij niet. De enige die zich terugtrekt, die heel passief gaat worden, is Saul zelf. Dat zie je in hoofdstuk 14. Saul had zijn tent opgeslagen onder de granaatappelboom bij Gibea. Iemand zei, dat was Kees Kraaienoord uit Veenendaal ook, die zei daarover, over dat vers. Saul heeft zijn tent opgeslagen op de camping De Gemiste Kans. En de pinnen van zijn tent zijn zijn zelfmedelijden waarmee hij zich vasthecht in zijn eigen verdriet. Dus daar zit Saul in zijn tentje, op de camping De Gemiste Kans. Van nou ja, ik had grote plannen, maar God heeft eigenlijk het koningschap min of meer uit mijn handen genomen. Van ja, ik ga bij de pakken neerzitten. Een slachtofferrol. En daar zit hij. En ja, Filistijnen zijn er, er lopen steeds meer mannen weg. En Jonathan dan? Jonathan had dus kunnen kiezen voor die rol. Maar dat doet hij niet. Hij denkt van, ik moet hier iets aan gaan doen. En hij wist natuurlijk van de situatie, van de verhouding. Nou, 3000, daar begonnen ze mee, maar ja, dat werd al heel snel minder. Op een gegeven moment heeft Saul er nog maar 600 over, van de 2000. Ik denk dat bij Jonathan de minder zijn weggelopen in verhouding. Vanwege zijn karakter en vanwege zijn geloof, denk ik. Maar dat weten we niet zeker. Maar Jonathan, die denkt, dit kan toch niet zo wezen. Dus die gaat actie ondernemen. En dan weet hij dus die enorme wanverhouding qua aantallen. En dan zegt hij in vers 6 tegen zijn wapendrager, dat zal waarschijnlijk ook een leeftijdsgenoot zijn. Nou, laten we oversteken naar die wachtpost van die onbesnedenen. Van, weet je wat? Ja, we zijn al totally outnumbered, maar zullen we er met z'n tweeën eens op aangaan? Nou, wat zou je reactie zijn als wapendrager? Zegt zo'n tiener dat? Zullen we met z'n tweeën maar aanvallen? Ja, wat zou je reactie zijn? Iemand zei van, ja, doe het zelf. Of tegenwoordig zou die kunnen zeggen, weet je, dat is mijn ding niet. Of als die heel geestelijk is, dan zou die kunnen zeggen, weet je, als jij nou gaat, dan ga ik beneden binnen. Weet je, hij had allerlei dingen kunnen bedenken om er onderuit te komen. Maar wat zegt hij tot je verbazing, vers 7, dat lijkt me een goed plan. Ik ben uw man. En dat is heel apart, want Jonathan die heeft wel iets gezegd. Hè? Hij heeft gezegd in vers 6, hij kan immers even goed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Waar heeft hij dat vandaan? Zijn bijbeltje was nog maar zo dun, maar waar heeft hij dat vandaan? Gideon, ja. Dat de richterentijd, vlak daarvoor. Toen had God tegen Gideon gezegd van, ik kan met zo weinig, kan ik een overmacht overwinnen. En daar moest hij waarschijnlijk aan denken. Een prachtige tekst voor zo'n wantegeltje. God kan evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Maar Gideon en Jonathan, dat is wel een heel andere vorm van leiding. Daar ging het over. Hè? Van, hoe ontvang je nou leiding? Hoe weet je nou wat God wil? Nou, Gideon had een plan gekregen van God. God zei, nou moet je dit doen met fakkels en kruiken. Weet je, 300 mannen, dat is genoeg. En de rest mag naar huis. En als je dat, nou, dit en dit plan gaat uitvoeren. Dus dat plan werd van bovenaf, was van bovenaf bedacht, was aan Gideon gegeven en Gideon moest uitvoeren. Over blauwdruk gesproken. Maar Gideon die hoort dat en die zegt, nou ja, ik snap niet hoe het precies gaat werken, maar mag ik er wel zeker van zijn dat het uw plan is? Dus mag ik een teken? Schapenvacht, gras, nat, droog. Drie keer vraagt hij een teken. Teken op. En dan doet hij het. Terwijl het al een plan was van bovenaf aan hem gegeven. En dan vraagt hij nog om teken op teken. Van is het nou echt wel van u? En dan pas doet hij het. Totaal anders dan wat we bij Jonathan zien. Want wat zegt Jonathan, misschien is het u opgevallen. Het woordje misschien. Vers 6. Laten we oversteken. Misschien is de Heer op onze hand. Hij zegt niet van natuurlijk is de Heer op onze hand. Ja, je hebt ze wel. Ik kwam afgelopen week ook nog iemand tegen die, daar heb ik altijd een allergie tegen. Mensen die denken dat ze God in hun broekzak hebben. Die zeiden van, en toen gingen we nog even profiteren. Ja, iemand wist niet hoe het was en dan werd even uitgelegd en toen ging het gewoon even doen. Denk ik, hallo zeg, je praat over God, hè? God is geen vriendje van je die je zomaar kunt sommeren om te doen wat jij wilt op het moment dat jou behaagt en zo. Dus sommige mensen die denken God in hun broekzak te hebben, maar zo is Jonathan helemaal niet. Hij zegt misschien is de Heer op onze hand. En dan komt er nog een keertje misschien, dan zegt hij nou dan gaan we oversteken en misschien zeggen de soldaten dan halt, blijf staan. Verroer je niet. Nou ja, dan is het slecht. Maar als ze zeggen kom maar erboven, dan is het goed. Waar haalt hij het vandaan? We hebben niet gelezen dat dat geopenbaard is door God. Waar haalt hij dan vandaan? Hoe komt hij erbij? Ik denk dat het voor Jonathan als volgt ging dat hij gelovig redeneerde. Hij heeft natuurlijk wel gehoord, Abraham, Isaac, Jacob, dat is allemaal ons voorgeslacht. En daar zijn enorme beloften aan gegeven. Abraham, zo talrijk als sterren in de lucht, zand. Dat. Een enorme belofte die aan God, die door God aan Israël zijn gegeven. En dan ziet hij het volk van God, dat die angstige hazen die in 5 verschillende grotten zich verbergen en nog overlopen zelfs naar de vijand ook. En dat zootje ongeregeld, bijna zoals als je er menselijk naar zou kijken. En daarvan zegt hij, nee, dat is geen zootje ongeregeld. Dat is het volk van God. En als er niks gebeurt, dan worden we van de kaart geveegd. Dan worden we de zee ingejaagd. Dan worden we weggevaagd. En dat kan toch niet? Want het is het volk van God. Dus er moet wat gebeuren. Er moet wat gebeuren. Als we niks doen, nou hij zag wat er gebeurde. Er moet wat gebeuren. Dus dat kan toch Gods plan niet zijn dat we worden weggevaagd. Dus ging hij en ontwikkelde hij zelf dat plan. In een commentaar stond van verzoekt hij God niet? Zegt hij niet van nou God, u houdt van me. Ik ga nu op de vijand tegemoet, beschermen maar. Nou, ik ga op de vijand af, beschermen maar. Iemand vroeg zich af, is dat niet God verzoeken? Bracht hij zijn eigen leven niet in gevaar? Je zult niet doodslaan. Dat is niet alleen anderen niet, maar ook jezelf niet. Of was het gewoon gelovig redeneren? Is het niet zo dat leiding inderdaad zo kan zijn dat je zegt van nou, ik heb het idee dat dit mijn volgende stepping stone is. Dat dit de volgende stap is die ik moet doen. Ik denk dat ik die vijand tegemoet moet gaan. Nergens een garantiebriefje van dat hij nog zou leven aan het eind van dat uur. Maar hij deed het wel. Hij ging wel gelovig op die vijand aan. En nou, dat doet hij. En het wordt gezegend. En dan schrikken die soldaten, sterker nog het hele leger schrikt. Er ging een siddering door het kamp, vers 15. En door de bezetting van de wachtpost en ook de stoottroepen. Er waren 3 stoottroepen van de Filistijnen. Nou, dat waren ja, de elite natuurlijk, dat zijn de beste van de beste. Zelfs die rilden van schrik. En dan doet God er nog wat bovenop, die laat de aarde beven. Een aardbevingtje erbij. En alle Filistijnen sidderen van angst. Voor God. Dat doet hij. Dat gebeurt. Nou, die Saul die weet helemaal niet wat er aan de hand was. Want heel nadrukkelijk, 2 keer stond er aangegeven. Saul wist er niks van. Die wist niks van het plan. En die denkt van, wat gebeurt hier nou? En nou ja, als ze dan zien dat dan de Filistijnen inderdaad doodsbenauwd zijn. Ja, dan gaan ze er toch maar op af. En dan geeft de Heer de overwinning. Nou, wat is dan de boodschap van dit gedeelte? Want ik heb eens een keer gehoord dat een collega van me een preek heeft gehouden. En dat hij aan de uitgang ook stond. En dat iemand zei, mooi verhaal hoor, dominee. Maar weet je, ik hou niet zo van geschiedenis. En dat is natuurlijk dat is natuurlijk vervelend, als het alleen maar als een geschiedenis wordt gezien. Want het is iets waardoor God tot ons spreekt. Dus en wat zegt God vandaag met dit heel oude verhaal tot ons? Nou, allereerst, het is een klassiek voorbeeld in literatuur ook van een contrastverhaal. Jonathan versus Saul. Echt zwart en wit. Enorm contrast tussen die twee. Saul had enorme beloften gekregen. Jonathan, die had gezien dat de beloften waren verdampt. En hij kreeg ze niet. Saul, die rekende met aantallen. Die zei van, ja, maar als ik ga aanvallen, ja, dan moet ik toch wel weten dat ik kans maak. En met 3000 tegenover ontelbaar maak ik niet veel kans. Dus nou, ik blijf maar even zitten waar ik zit. Verdedigen is strategisch beter. Saul die dus rekende met aantallen. En Jonathan die dus helemaal niet rekent met aantallen. De Heer kan evengoed met weinigen de overwinning geven als met velen. Saul die op mensenkracht rekende. En Jonathan die op de Heer rekende. De Heer kan een overwinning geven. Dat is wat Jonathan zegt. Waar reken je op? Waar vertrouw je op als je plannen gaat maken? Moet je eerst een Excel-sheet maken met draaitabellen en alles moet achter de komma helemaal kloppen voordat je een bepaald plan maakt? Of mag het ook anders? Mag het ook in vertrouwen op God? Ik ben eens met de voorzitter van onze kerkenraad, die eigenlijk helemaal niet zo bekend was met wat evangelische zaken, naar een bijeenkomst geweest van Willow Creek. Global Leadership Summit. Kreeg je op video, kreeg je allerlei inspirerende sprekers te zien. Onder andere Bill Hybels. En toen werd gezegd, ja, in de kerk en in daar is het zo dat we vaak plannen maken die we van tevoren goed voorbereiden. En dan rekenen we het tot achter de komma door van ja, het is haalbaar. En dan doen we het. Maar is het ook mogelijk, werd op die bijeenkomst gezegd, is het ook mogelijk dat je in de kerk een plan maakt waarbij je, hou je vast, Gods hulp wel nodig hebt. Is dat ook mogelijk? Dat je zegt, ja, maar dit kan alleen als God ons helpt. Alleen dan. Nou, vervolgens een aantal weken daarna was er een kerkraadsvergadering. En onze gemeente was een heel aantal jaren geleden. En toen Ja, onze gemeente die eindigde telkens in het rood. En ik weet niet hoe ze dat, of dat nou echt zo was, of dat. Promemorie en zo, overal kan je geld neerzetten. Maar we eindigden al. En maar een idealistische ouderling, die zei: ja, maar we hebben een jeugdwerker nodig. Ja, dat kan toch niet, we eindigen toch in het rood. Ja, maar het zou zo goed zijn, we hebben zoveel jeugd. Ja, maar dat kan niet. En toen zei ik tegen die voorzitter, ik zei, wat hebben we ook weer gehoord op Willowkrik? Zou jij dat willen vertellen? En toen vertelde hij het verhaal. Toen zei hij, ja, je moet soms een plan maken waarbij je de hulp van God wel nodig hebt. En toen zeiden ze, geen 2 dagen, 3 dagen. Dus, en de jeugdwerker kwam er. En het geld ook. Durf je plannen te maken waarbij je Gods hulp wel nodig hebt? Ja, nu heb ik het even op kerkraadsniveau, gemeenteniveau. Maar ook als mens. Als gelovige. Spannend hoor. Durf je een stap te zetten waarvan je zegt, net als Jonathan. Ja, ik kan het wel doen, maar God moet me wel helpen. Dat is dus het eerste contrast. Saul die rekent op getallen, menselijke zekerheden en Jonathan die vertrouwt op God. Je kunt het op een andere manier ook zeggen. En dat is net een ander accent van het verschil tussen die twee. Je kunt ook zeggen, je hebt 2 soorten misschien mensen. Het eerste misschien type is het meest bekende. Dat is, we kunnen dit wel doen, we kunnen deze stap wel zetten, maar ja, weet je, allemaal leeuwen en beren op de weg, dus laten we het maar niet doen. Dit is zo gevaarlijk, als we dit gaan doen, ja, dan gaat het vast mis. Misschien gaat het mis, dus laten we het maar niet doen. Dat is het ene misschien type. Het andere misschien type, en dat vond ik eigenlijk wel verrassend, we kunnen dit wel doen. Ja, maar eigenlijk niet zo goed mogelijk. Maar misschien helpt de Heer ons. Dat is een heel ander misschien type. En dan kan je natuurlijk heel snel de vraag stellen. Oké, maar wat voor misschien type ben jij? Misschien leeuwen en beren, weet je, laten we het maar niet doen. Of misschien helpt de Heer ons. Maar toen ik dat dus in Veenendaal had gezegd en voorgehouden, van wat voor misschien type bent u? Fietste ik terug met mijn vrouw. En zij is iets heel vervelends. Want ze zei, eigenlijk ben jij zo'n eerste type. En ze had ook gelijk. Ze had gelijk. Ik ben zo'n type. Leeuwen en beren, over van alles hoor. En had ik dat dan ten onrechte aan de gemeente voorgehouden? Nee, denk het niet. Want ik denk dat heel veel van ons zo'n eerste type zijn. En of dat nou zo verkeerd is, weet ik niet. Je mag best van tevoren nadenken en problemen voorzien. Maar op bepaalde momenten van je leven, op bepaalde kruispunten, durf je dan zo'n tweede misschien type te zijn? Durf je op bepaalde momenten, wanneer het erop aankomt, wanneer echt een belangrijke keuze gemaakt moet worden, durf je dan te zeggen, ja, maar ja, dit kan ik alleen maar als de Heer me helpt. Dat is eigenlijk de vraag. En dan kan je al die andere dagen gewoon eerst zo'n eerste type zijn. Maar ga je wel door op de weg waarvan je hebt gezegd, dit is volgens mij de weg van de Heer. En dan, ja, dat deed Jonathan ook. Misschien dacht hij wel halverwege die helling, oh help, waar ben ik aan begonnen? Maar hij ging wel. Hij ging door. Nou dat. Wat voor type ben je? Nou, als je zo de spiegel voor je krijgt, dan had ik nog 1 vraag bij de boodschap. En die vraag daarvan dacht ik, ja, maar dat kan je helemaal niet stellen. Ik heb natuurlijk ook geleerd dat in een preek het altijd ook over Jezus moet gaan. En dat vind ik heel belangrijk. Ik hou erg van hem. Veel respect en ontzag voor hem. Maar toen ik met deze preek bezig was, dacht ik, ja, moet ik hem er nou nog bij halen of zo? Maar toen dacht ik het volgende, en misschien heeft u daar al een antwoord op. Heeft Jezus nou ook wel eens een misschien moment gehad in zijn leven? Je zou denken, ja, maar wacht eens even, dat is de Zoon van God. Als er voor iemand een blauwdruk bestond, dan was het voor hem en die volgde. Maar heeft Jezus ook een misschien moment in zijn leven gehad? Wie?
Gethsemane.
Ja. Dat zelfs Jezus heeft in zijn leven een moment gehad waarvan hij dacht, ja, ik heb inmiddels al goed in de gaten wat de weg is die voor mij gebaand is. Heeft hij ook moeten leren? Maar die weg is wel onnoemelijk zwaar en niemand heeft die weg ooit begaan. Dus hij bidt tot zijn vader onder hoge druk. Mag het anders? Mag het misschien anders? Want ik ben van eeuwigheid tot eeuwigheid ben ik bij u geweest in al uw heerlijkheid, in al uw liefdevolle nabijheid. En nu ga ik een moment tegemoet waarin ik dat allemaal moet missen. Mag het misschien toch anders? Maar, ja, niet mijn wil, uw wil. En dan krijgt hij te horen van, je moet toch die weg door. Je moet toch die weg door. Maar hij heeft het wel even gevraagd, kan het misschien anders? En hij is toen toch maar doorgegaan, omdat op de weg die hij ging, hij de schuld kon wegvagen van u, jou en mij. Dat hij de macht van de Satan, die over ons zo kan heersen, heeft verbroken, zodat we kunnen zeggen, no longer slave. Geen slaaf meer van de zonde. We zondigen iedere dag, maar we zijn er geen slaaf. We zijn geen slaaf van die machten. En last but not least, hij is die weg doorgegaan, zodat die verrotte dood, die als straf op de zonde in deze wereld is gekomen, werd overwonnen. En dat de dood de wacht werd aangezegd. Nou, daarom is Jezus toch doorgegaan. Kan het misschien anders? Nee, nou, dan ga ik ook door. Want ik wil al die mensen die na mij komen, in welk land ter wereld ook, wil ik hoop geven. En kracht en vergeving en verzoening en vernieuwing, eeuwig leven. Nou, dat is Jezus. Nou, wanneer we dan luisteren naar dit gedeelte. Wat neem je dan mee in de komende tijd? Het is een tijd waarvan velen zeggen, het is een verwarrende tijd. Welke keuze moet je maken op je werk? Welke keuze moet je maken op het gebied van relaties? Welke keuze moet je maken als kerkenraad? Als student, als studentenvereniging? Misschien is er wel een issue waarvan je denkt van, hoe moeten we dit nou oplossen? En je vraagt je af, ik zou het niet weten. Ik zie leeuwen en beren. Kun je out of the box denken, zoals Jonathan dacht? En kun je denken, kun je misschien wel een absurd plan bedenken, waarvan je zegt, nou, misschien is de Heer bij ons. Niet zomaar, doe niet zomaar roekeloos. Het moet wel zijn in lijn met hoe God zich aan jou geopenbaard heeft. Het moet niet daartegen ingaan. Wat Jonathan deed was in lijn met hoe God zich geopenbaard had. Wat voor misschien mens bent u de komende week? Misschien is er wel een keuze te maken op het gebied van een relatie. Toen ik deze preek in Veenendaal hield, was er een jonge vrouw die de week daarvoor een relatie had verbroken met een vriend. En wel, het gaat er nu even niet om waarom dat was, maar ze wist, dit is niet goed. Dit is gewoon niet goed. En ik ga het verbreken, maar ik weet eigenlijk niet hoe het verder moet, want ik hou van hem. Ik mag dit vertellen. En toen kreeg ze deze preek en toen dacht ze, oh gelukkig, ik hoef de consequenties niet te overzien. En een paar weken daarna straalde ze. Toen dacht ze, dit is de goede keus geweest. Welke keus is er misschien wel maar voor één van u in deze week? Dat je zegt, dit is wat ik moet doen. Ik weet het, ik moet die ene persoon moet ik een mailtje sturen, een appje, een brief. Misschien moet ik wel op bezoek bij hem of bij haar. En eigenlijk weet ik dat al heel lang, maar ik heb het nog nooit gedaan. Want ik zag leeuwen en beren op de weg. Maar misschien is dat wel waartoe God ons roept. Zullen we bidden? Heer onze God, we danken u dat u uw woord heeft gegeven. Uw woord dat hoop geeft en eeuwig leven. We danken u ook dat familie Timmerman deze week niet bij het graf hoeft te staan zonder die zekerheid. We bidden u wel om uw nabijheid voor hen. Heer, we danken u dat u ons roept om een licht te zijn en een zout in het zout. Om voor u te leven. En we danken u dat we een decision maker zijn to honor you. Iemand die besluiten mag nemen. Zelf, zoals Jonathan dat deed. Om u te eren. En we leggen ook ons leven aan u voor. Wilt u ons laten zien wat we hebben te kiezen, wat we hebben te doen? Misschien maakt u het ons nu wel duidelijk. Heer, we prijzen u voor Jezus die de weg is gegaan en geef ons de moed om achter hem aan te gaan. Amen.
Ik heb nog een paar mededelingen voor u. De collecte zometeen is voor de ZOA. En de bloemen gaan als goed van de gemeente naar Theo Lauwers. Na enig speurwerk zijn we erachter gekomen dat Theo al ruim 32 jaar de collectebonnen moet verzorgen. Dus dat leek ons in het kader van dingen die gebeuren en waar je nooit aandacht voor hebt. Hele goed idee om de bloemen aan Theo te brengen. Wie wil die brengen? Ja, dankjewel. Vorige week zondag hebben wij gebeden voor de vader van dominee Daniel Timmerman. Hij is afgelopen dinsdagavond overleden. De kaart staat hier als u hem wilt lezen. We zullen ook nu in het gebed aan de familie en in het bijzonder aan Daniel en zijn gezin denken. We baden vorige week ook voor Elisabeth van Hoof. Zij is zondagavond bevallen van een gezonde dochter, Hanne. Was daar een foto? Ja. Robert, Elisabeth en Aaron zijn blij en heel dankbaar. En in het gezin van Maki en Caroline Shimakwa is een zoon geboren en hij heeft de naam Willem. Heel goed gelukte integratie. Alles is goed, ook daar. Aanstaande zaterdag is er weer een Catharina-nacht. Zoals het er nu naar uitziet, zal het dan koud zijn en bovendien is het vakantie. Dat betekent vaak minder bezoekers en minder teamleden en koud tot op je bot weer je bed in. Niet echt iets om naar uit te zien misschien. Maar toch is er steeds een vaste groep die meedoet. En daar mogen we voor danken en bidden. En met deze preek in het achterhoofd denk ik dat dat een extra bemoediging is. Dat waren mijn punten. Petra zal de voorbeden doen.
Ja, ter aanvulling zal ik nog een paar namen noemen. We willen ook graag bidden voor Reza. Zoals u misschien weet is er op 13 december een rechtszaak geweest, waarbij de rechter heeft bepaald dat de IND in het ongelijk is gesteld. Maar de IND is hier tegen in beroep gegaan. En dat betekent toch weer een teleurstelling voor Reza en extra spanning. Dus we willen voor hem ook graag bidden. We willen ook graag bidden voor het kamp wat nu bezig is. Waar een aantal jongeren van onze gemeente ook zijn. Uiteraard danken voor de beide kindertjes. We willen bidden voor de Catharina-nacht. We willen bidden ook voor Rolf, die komende week naar Burkina Faso gaat om daar Felix Kohol op te zoeken en te kijken wat hij voor hem kan betekenen. Zullen we bidden? Lieve Vader in de hemel, allereerst willen we tegen u zeggen dat we zo blij zijn met dit prachtige verhaal. Met het voorbeeld van Jonathan. Om out of the box te denken. Om te handelen. Zonder alle consequenties te willen overzien. In vertrouwen. En dat u dat vertrouwen dan ook beloont. Heer, wat een voorbeeld. Voor ons ook een uitdaging om ook te leren om zo te gaan leven. En dank u wel dat u zo'n betrouwbare God bent. Die dat dan ook beloont en ziet. Wilt u ons helpen, Heer, om stappen te zetten waarvan we niet altijd de consequenties overzien, maar die we in vertrouwen nemen. Vader, we willen ook een aantal punten bij u brengen. Punten van zorg en ook van dankbaarheid. We willen u bidden voor Reza. U kent zijn situatie en die extra spanning geeft ze veel onrust. Wilt u geven dat hij van binnen rust en vrede mag ervaren? En ja, dat hij mag weten dat hij bij u in goede handen is. Wat de Hoge Raad ook zal beslissen. Maar we bidden, Heer, voor een gunstige uitslag voor Reza. En tegelijk willen we natuurlijk ook voor Fredon bidden, dat u ook hem die rust en vrede in zijn hart wilt geven. Omdat het nog een tijd kan duren. Wil u danken voor het Youth Together Camp wat bezig is dit weekend. Heer, we willen u bidden dat er een goede sfeer zal zijn, dat iedereen zich thuis mag voelen. Ook de Afghaanse jongeren. We willen u bidden voor goede toespraken en gesprekken. En dat iedereen een dieper geloof in u zal krijgen. Heer, wil u bidden voor familie Timmerman. Wilt u met hen zijn in deze verdrietige tijd? En wilt u hen troosten en kracht geven? Wilt u hen troosten met de wetenschap dat u altijd een toevlucht bent geweest, van geslacht op geslacht, en dat u dat ook zult blijven. Wilt u extra kracht geven morgen, als ze hun vader en schoonvader en opa gaan begraven. En tegelijk willen we ook bidden voor allen die zo'n lege plek hebben in de familie. Soms recent, soms al een tijd geleden. Wilt u ook uw armen om hen heen slaan? Wil u ook danken? Danken dat er nieuw leven is. Dank u voor de geboorte van Hanna bij Elisabeth en Robert van Hoof. Dank u wel dat het goed is. Dank u ook voor de geboorte van Willem bij Mackie en Caroline Shimakawa. Dank u wel dat ook daar alles goed is en wilt u het ook zegenen. En in beide gezinnen veel geluk geven met deze kleine kindjes. Vader wil ook de Catharinenacht aan u opdragen. Wilt u geven dat er mooie gesprekken mogen zijn, dat de jongeren zullen komen in de kerk, dat ze geraakt mogen worden, misschien door de stilte, of door een kaarsje branden, of door een gesprekje, een gebed. Heer, wilt u dingen doen die wij misschien niet voor mogelijk houden? Wilt u met de leiding zijn, dat zij inderdaad ook in geloof gaan, moedig op mensen afstappen? Wil u bidden voor Rolf, die komende zaterdag vertrekt naar Burkina Faso? Wilt u hem een veilige reis geven en een goede tijd, een veilige tijd ook bij Felix en Nema? En wilt u die tijd zegenen? Vader, ook willen we u bidden voor onze overheid, dat er met wijsheid geregeerd wordt, zodat ze in alle rust en ongestoord ons leven mogen leiden. En niet alleen hier bij ons, maar ook voor de wereld bidden we u dat. Voor recht en gerechtigheid. En voor vrede in plaats van oorlog. En speciaal willen we u bidden voor de kinderen die veel oorlogsgeweld meemaken. Vader, we bidden dat u een keer brengt in hun situatie. We bidden dat machthebbers hierin hun verantwoordelijkheid nemen. En bovenal bidden we dat mensen overal op de wereld u mogen leren kennen. Want u bent de Alfa en de Omega, het begin en het eind, de koning der koningen. We bidden dat uw rijk spoedig mag komen. Dank u wel dat we weer heel veel bij u neer mochten leggen. Punten van zorg en punten van dankbaarheid. En we danken u dat u naar ons geluisterd hebt. We bidden u dit alles in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Thank you.
Heb je mijn microfoon nodig of niet?
Waarom hebben jullie al die briefjes? Volgens mij willen jullie iets vertellen. Wat wij vandaag, waar wij het allemaal over gehad hebben bij de kinderbijbelgroep. Volgens mij staat dat in Galaten 6 vers 10.
Daarom moeten wij goed en vriendelijk zijn voor iedereen, voor onze mede-christenen in het bijzonder.
Goed zo.
Toen de kinderen net aankwamen, dacht ik, is er een enorme hagelbui die op de ramen komt. En door dat weer moet ik dan naar huis rijden. Maar gelukkig waren jullie het met... Laten we gaan staan en we gaan straks het laatste lied zingen voor de zegen. De zegen beamen we straks door het drie keer amen te zingen. Maar eerst willen we het uitzingen tot de Heer Jezus alleen. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van hem. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van onze hemelse Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Met u allen.